Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 124, en daarvan de versen 1 en 2. Dat Israël nu zeggen: blij van geest indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen ons vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Dat was het eerste vers en ook het vierde vers. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Het gaat vanavond over de Heilige Geest die vrij maakt. Psalm 124, de versen 1 en 4 noemden wij u. verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijden wij ook vanavond het geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij met elkaar van Psalm 143 en daarvan vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand en uw goede geest bestier of bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land. Dat is Psalm 143, vers 10. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer, laat ons samen bidden. Heer, wij zeggen uw naam hartelijk dank dat u ons ook op deze zonovergoten dag, zondag, opnieuw samenbrengt in uw huis als gemeente. Hier in uw huis mogen wij horen van u. Heere, van uw heerlijke daden en van uw werken. En tot u naderen in het gebed. Heere, want ja, dat is toch nog een hogere verbinding dan wat we zien. We vragen het eerbiedig en toch ook vrijmoedig. Onthoud ons de samenbinding van uw Heilige Geest niet. Die Heilige Geest die is uitgestort, zegt u in uw woord, hij is in deze wereld gekomen, gezonden door de Vader en de Zoon. En opdat het werk van de Zoon en ook het werk van de Vader openbaar zou komen in deze wereld. Opdat wij mensen u zouden leren kennen en Jezus Christus die u gezonden hebt, Vader. En hij is gegeven op alle vlees. En als er nou iets is wat zo tegenover elkaar staat, dan is dat wel vlees en geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Dat blijft uit de aarde aards. Dat kan niet opklimmen naar de hemel. Dat kan zich ook nooit bekeerd worden. Maar nu wil u, o Heilige Geest, intrek nemen in het vlees. Daar wil u wonen. En daartoe laat u ons uw woord horen en verkondigen. Wat een wonder. Niet beperkt tot een bepaalde groep mensen, maar bedoeld voor alle geslachten, van alle eeuwen, van alle plaatsen, van alle leeftijden. Daarom Ook voor kinderen, ook vanavond zijn er kinderen en jongeren in de kerk. Fijn dat er kinderen en jongeren in de kerk zijn. Ja, als wij jong zijn, hebben we nog niet altijd zo'n zin in de kerk. Misschien hebben we wel gezegd tegen vader, moeten we nu weer naar de kerk voor de tweede keer. Toch is het goed dat u ze getrokken hebt, heren. En we bidden u zegen, de kinderen. En zegen ook de jongeren van de gemeente, open hun harten. En woon in hun levens, omdat ze al jong u zullen vrezen en liefhebben. We denken ook aan de ouderen van de gemeente, wanneer de avond van het leven is gekomen. We misschien wel niet meer naar uw huis kunnen komen, vanwege lichamelijke beperkingen. En dat we nu thuis meeluisteren of meekijken. Wanneer we het allemaal niet meer zo goed kunnen vasthouden, onze gedachten minder worden en de dingen moeilijker worden om van het leven en de zorgen toenemen. Heer, ontferm u dan ook over de ouderen. Uw woord klinkt. En door dit middel van de prediking wilt u grote dingen doen. Harten bekeren, geloof sterken en levend houden. En we bidden u trek uit de duisternis in het licht van uw genade. Het is een hele verantwoordelijkheid om onder het woord te zijn. Paulus wist dat het woord de geur van Christus verspreidt. En dat het in de levens van hen die geloven een levensgeur ten leven is. En dat het dat verspreidt. En dat er van getuigd mag worden. Er ging iets van uit, omdat de geest door de woorden van de apostel kracht uitoefent in de harten, in de levens van mensen. En zo bidden we u werk vandaag toch ook met uw Heilige Geest. En heel krachtig, heren. En het kan zijn dat er ook verzet is. Hoe aangrijpend is dat? Uw woord klinkt en dat het afketst op het harde hart. Grijp dan toch genadig in en verbreek het verzet. En geef dat de ernst van ons leven, dat we die ernst recht en grondig kennen en leren kennen. En de toevlucht zullen nemen tot u, Heer Jezus Christus, bij u leren schuilen. Wilt u zo, Heere, redden die ten dode wankelen. Dat kunnen ouderen zijn. Dat kunnen zij zijn onder ons die midden in het leven staan, zo druk, zo'n volle agenda. Dat kunnen jongeren zijn, want er zijn zoveel andere machten en krachten die hun invloed in hun jonge leven willen laten gelden. Laat toch uw woord en uw geest sterker zijn. Och, schonk gij ons toch de hulp van uw geest, dat die op onze levensweg ons tot leidsman zal zijn. Vanavond horen we dus over die geest, die de geest van Christus is, opdat Christus verheerlijkt wordt in ons leven. Wil dat doen, heren? Wat is het toch een grote vreugde, wanneer er zicht op Christus komt, en dat u in ons leven komt. Uw schoonheid zeer te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Ja, heren, doe dat toch onder ons. In ons midden, maar niet alleen hier, maar op zoveel andere plaatsen waar uw woord klinkt, wereldwijd. En zegen dan ook het werk van zending en evangelisatie. Zegen ook de hulpverlening in deze wereld die in uw naam plaatsvindt, opdat daardoor ook gevraagd zal worden naar u. En Heere, wil met tot oog op uw komst naar deze wereld toch nog vele toebrengen. We bidden ook voor uw eigen volk Israël. En we horen vanavond dat waar alleen Mozes klinkt en de wet gelezen wordt, dat er bedekking ligt. Maar wanneer Israël zich zal bekeren, wordt die bedekking weggenomen. En dan, wordt die bedekking weggenomen. Werk zo onder Israël, heren, opdat uw volk tot de kennis van de Heer Jezus Christus mag komen en zal komen, dat het tot zegen zal zijn voor uw kerk ook en voor de wereld. Want dat zal toch wat wezen als Israël u zal gaan belijden als Here en Zaligmaker. Heere, doe dat tot eer van uw naam. Wees ook met deze wereld in nood. Er komt zoveel op ons af. We bidden u om vrede in die gebieden waar oorlogen heersen. Ook op ons eigen continent, maar ook elders in de wereld. We bidden u voor mensen die getroffen worden door rampen. Denk ook aan het volk Pakistan, getroffen is door een natuurramp. Heere, laat het roepstemmen zijn die ons richten op u, ook onder de volkeren. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Laat uw koninkrijk komen in deze wereld en verbreek de werken van de boze en verheerlijk uw naam. Wij vragen het u ootmoedig in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u gaan lezen uit de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe hoofdstuk 3. En ik lees met u dat hele hoofdstuk. 2 Korinthe 1, 3 vers 1 tot en met vers, tot het einde, zeg maar vers 18. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan we met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt, maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover de lezing van het woord. En het tekstwoord vindt u in vers 17. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. De collecten aan het einde van de dienst bij de uitgang zijn bestemd voor het restauratie Fonds of en voor de kerk, van harte aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en steunpilaren. Dan wordt u gewezen op dat er een kerkdienst is woensdag 7 september om 14 uur, 2 uur 's middags. Dominee, uw eigen predikant Dominee Langeweg hoopt dan het huwelijk van Arjen van de Groep en Janne de Kok te bevestigen en in te zegenen. En zondag hoopt uw eigen predikant ook voor te gaan om 9:30. En dat is dan een dienst waarin het heilige avondmaal zal worden gevierd. En om 7:30 gaat hij dan voor en dan is er de dankzegging. Dan ook nog de volgende mededeling, dat censure morum en bezinningsuur in verband met de viering van het heilige avondmaal op zondag 11 september is er censure morum op dinsdag 6 september om 7:30 in de consistorie. Aansluitend is er om 8:00 een moment van bezinning op het heilige avondmaal in de kerk. En we zullen door middel van zingen, bidden en een meditatief moment onszelf voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. En we nodigen hierbij de hele gemeente van harte uit om bij aanwezig te zijn. Dus u wordt verwacht. Tot zover de afkondigingen. En wij zingen als inleiding op de preek met elkaar van Psalm 107, daarvan de versen 6 en 7. Psalm 107, vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Toen werd hun wrevelig hart verneerd door zwaarigheden. Zij struikelden, hun smart werd hulpeloos geleden. En dan vers 7, doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en het gevaar ontgaan. De versen 6 en 7 van Psalm 107. Maar stel je voor dat je wordt beschuldigd en veroordeeld voor een ernstige misdaad. Daar sta je dan, aangeklaagd en veroordeeld. En de rechter eist levenslang. Onder strenge bewaking en je ziet je straf uit. Dag in, dag uit. Jaar na jaar. En dan op een dag is een nieuwe wet aangenomen. Een verandering van strafbepaling is er gekomen voor bepaalde misdaden. En dat betekent voor jouw misdaad een andere strafmaat. Met als gevolg, de beambte van het gevangeniswezen komt, zwaait de deur open en vertelt dat je vanwege die nieuwe wet die nu toegepast wordt, de gevangenis mag verlaten. Je bent vrij. Vrij om het leven weer op te pakken. Vrij om de straat op te gaan. Vrijheid. Wat een geweldige verandering zal deze beslissing je geven. Er zijn twee dingen die absoluut veranderen. De veroordeling, de straf die je was opgelegd, die is nu voorbij. En in de tweede plaats, de jaren dat je geen vrijheid hebt, die zijn nu voorbij. Je bent nu vrij van iets en je mag je nu richten op de toekomst. Je bent bevrijd tot iets. Opgesloten zat je in je oude leven, vervreemd van ieder en alles. Opgesloten in een cel. Maar die dagen zijn dus voorgoed voorbij en een nieuw leven, een nieuw perspectief wenkt en breekt aan. En de open zwaaiende celdeur is het kantelpunt in je leven. Dit is het verandermoment. Ja, deze verandering die natuurlijk in de wereld heel zeldzaam is, maar die is wel heel echt op geestelijk niveau. Zo echt. En de Heere geven dat vanavond dan ook harten geraakt worden wanneer we luisteren naar 2 Korinthe 3 vers 17. Waar we lezen dus, de Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Het thema is het bevrijdende werk van de Heilige Geest. We letten op bevrijding van en bevrijding tot. Dus het bevrijdende werk van de Heilige Geest, bevrijd van en bevrijd tot. In dit bijzondere en prachtige hoofdstuk 3 van deze brief doet Paulus twee dingen, in ieder geval. In de eerste 6 versen verdedigt hij zijn bediening tegen een aanval. Andere predikers, waarschijnlijk van Joodse origine, betwijfelen de betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid van Paulus. Klein mannetje, hij komt niet zo goed uit zijn woorden. Waarom zou je naar deze man luisteren? En hier komen dan charismatisch begaafde sprekers van die superapostelen. En ze kwamen met indrukwekkende brieven van aanbeveling, met woorden als aanbevelingen als deze, die moet je horen. Die hebben echt wat te vertellen, zijn machtig in woorden en spreken. Nou, wat stelt nou die Paulus voor? Hoor wat hij zegt. Ik heb helemaal geen aanbevelingsbrief van mensen nodig. U bent onze aanbevelingsbrief. Uw leven is een brief. Wanneer u een oprechte en ware christen bent, zo'n brief, nou, die spreekt boekdelen. Een andere brief heb ik niet nodig. U, Korintiërs, uw harten zijn als papier en ik ben als een pen. En de Heilige Geest is als de inkt. Gods waarheid is in uw harten geschreven, ingeschreven. En uw leven is een brief van Christus. Wanneer u leeft tot eer van God. En zo verdedigt Paulus zijn ambtsbediening. En vervolgens in de versen 7 tot 18, het tweede deel van deze brief. Daar verdedigt Paulus niet zozeer zijn ambtsbediening, maar zijn boodschap. Een boodschap. Die boodschap die hij bracht. En hij spreekt hier tegen hen die een wettische boodschap brengen. Een boodschap van werken, een boodschap van doen. Ze doen waarschijnlijk een beroep op Mozes en op de berg Sinaï. En ze zeiden wellicht iets van, jullie hebben je ingelaten met Paulus, een man die niet zo zichtbaar is, met een discutabele achtergrond. Hij is niet zo sterk hoor in zijn optreden. Moet je eens goed naar hem luisteren. De manier van spreken van hem, daar kun je toch niet zoveel mee. Dat is toch niet wat je wil. Wat je nodig hebt is Mozes. Denk eens aan die geschiedenis van Mozes op de berg. Toen hij de berg opging om bij God, om met God te zijn. En hij kwam, hier kwam hij mee terug van die berg af met de wet van God. En dit zijn de regels die je moet houden, dit zijn de regels waar je moet naar leven. En hier zijn de werken die je moet doen. Mozes, ja, dat was zo'n grote profeet. Hij moest zijn gezicht zelfs bedekken toen hij van de berg afkwam en onder de mensen kwam. Zo dicht was hij bij God geweest. Nou, wat moet je dan in vergelijking met deze Mozes nu, met die Paulus? Daar moet je niet meer naar luisteren, weg met die Paulus. Nou, zegt Paulus, hoor eens even, lees Exodus 34 dan nog eens eventjes heel goed. Mozes moest zijn gezicht bedekken, de heerlijkheid verbergen. Dat hele gebeuren is eigenlijk heel onduidelijk. Israël, jawel, het spreekt zeker van heerlijkheid. God toonde daar zeker iets van zijn heerlijkheid. Maar het lag wel allemaal onder een bedekking. Het was beperkt. Het was begrensd. De donder en de bliksem klonk bij de Sinaï. De boodschap van oordeel en straf en dood. Maar Corinthiërs, wordt alsjeblieft niet misleid. Raak niet door deze boodschap verstrikt en verward. De heerlijkheid van God schijnt nu vanaf het gezicht van Christus. Het is niet meer onder een bedekking. Het is niet. Het is onbedekt. Het is onbedekt in de evangeliebediening. Nee, je moet niet terug naar Mozes. Ga niet terug naar de werken. Ga niet terug naar de boodschap van de dood. Ga niet terug naar de boodschap dat je jezelf moet verbeteren. Of dat je jezelf kunt redden door de werken. Nee, niet terug naar die Horeb, die berg. Je hebt een andere berg nodig. Ga naar de kruisheuvel Golgotha. Je hebt Jezus Christus nodig. Hij heeft voor redding gezorgd. En zijn redding, ja, die heb je nodig. Het gaat om het werk dat hij heeft gedaan, om de werken die hij aanbiedt in het evangelie. En in plaats van die bedekking als van Mozes. Hebben we nog een duidelijker boodschap nodig? We verbergen helemaal niets hoor. Het is heel duidelijk, het is heel transparant. Inderdaad, je moet niet naar mij kijken, het is nog niet in mij. Het is in Christus, je moet bij hem zijn, de Zoon van God. En zo maakt Paulus dat allemaal duidelijk met allerlei vergelijkingen. Tussen de bediening van de dood en de bediening van de heerlijkheid. Tussen het Oude Testament, zeker wel, heerlijkheid had het. Maar het verwees allemaal naar Christus. En zo was het behoorlijk bedekt in het Oude Testament vergeleken met de heerlijkheid die kwam met Christus in het Nieuwe Testament. Daar brengt het helderheid en duidelijkheid in hem. Een onbedekte godsdienst. Open en helder evangelie. En Israël dan? En het is alsof hij tegen die leraars, die valse leraars zegt, jullie verheerlijken Sinaï. Israël zag helemaal niet zoveel. Er was de bedekking van het gezicht van Mozes. En er was een bedekking over hun harten. Zij zagen de heerlijkheid helemaal niet. Zij begrepen Gods handelen niet. Verlang niet om naar die tijd terug te gaan, terwijl in Christus de bedekking voor jullie is weggenomen. Je kunt een heerlijkheid ontvangen die alles te boven gaat, die boven denken gaat. En weet je, die heerlijkheid, die bevat nu juist vrijheid. Vrijheid. Iets wat de wet je nooit kan geven. Daar wil de apostel het over hebben. Over vrijheid. En hij doet dat met een verwijzing naar de Heer Jezus Christus. De Heere nu is de Geest. De Heere is de Heer Jezus Christus. Dat lees je al in vers 14 en ook in de andere versen. Dus Christus is de Geest, kunnen we zeggen. En wat bedoelt hij daarmee? Wil hij hier kinderen zeggen dat Christus en de Geest één en dezelfde zijn? Nou, dat heb je toch niet van de dominee op catechisatie geleerd, toch? Er zijn drie personen in de drie eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Zoon en de Geest zijn niet hetzelfde. Dus wat wil hij zeggen als Paulus zegt Christus is de Geest? Hij verenigt ze niet, want hij gaat verder met te zeggen, en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid. Dus hier worden de twee personen van de drie eenheid genoemd, Christus en de Geest. Wat hij dus zegt is dit, wanneer je de Geest hebt, dan heb je Christus. Wanneer je Christus hebt, dan heb je de Geest. Die twee kun je niet van elkaar losmaken. Wanneer de Geest in je hart, in je leven komt, dan brengt hij daar Christus. Waar de Geest van de Here is, daar is Christus. En waar Christus is, daar is vrijheid. Kijk, de Geest stierf niet voor onze zonden. De Geest bewerkte geen zaligheid voor u en voor jou en voor mij. Dat deed Christus. En de Heilige Geest hoeft helemaal niets extra's te verwezenlijken, te bewerken. Ja, er zijn wel geestdrijvers, ook vandaag aan de dag, die dat wel zoeken te beweren, die vooral naar die Geest gaan. Maar de Geest neemt wat Christus heeft gedaan en hij past dat ons toe. Hij past het toe in jouw hart. En daarom kan je zeggen dat de Heere die Geest is. Waar de Geest is, daar is de Heere Jezus. Waar de Heere Jezus is, daar is de Geest. Probeer dat vast te houden. En dat brengt, dat geeft dus vrijheid. Gemeente, wij zijn hier dus hoofd voor hoofd en ieder van ons geboren in de zonde. En als gevolg daarvan zijn we aan die zonde onderworpen. En we zijn slaven, dienaren van de zonde. We leven geboeid door de zonde. Dat geldt van ieder mens die hier op deze aarde geboren wordt. Ieder mens is geboeid door de duivel, de zonde, die zit daarin gevangen. En we wachten op de uitvoering van de straf, de dood. En niemand ontkomt daaraan. Niemand kan zichzelf daaruit bevrijden, van bevrijden. We zitten allemaal in die cel te wachten op de uitvoering van het vonnis. En weet je wat nou het ergste is? Tenminste, zo zou ik dat willen noemen. Jongeren en ook u, ouderen, weet u wat het ergste is? Dat de boze je nou voedt met leugens en hij zegt, ja, maar dit leven, dat is zo geweldig. Dat is nou zo geweldig. Dat is de manier waarop het moet zijn. Hij houdt je van alles voor, zodat je maar denkt dat dit leven in die cel, dat de ware vrijheid is. En zo misleidt hij ons. En hij maakt ons gewillige slaven van de zonde. En we vinden het prima. En als God nu je ogen niet opent, dan denk je dat het leven in die cel, het vasthouden aan de leugen van Satan en het doen wat de boze je allemaal zegt, dat het leven is. En dat vrijheid is. En dat het streven naar geluk is. Wanneer de Heilige Geest je leven binnentrekt, dan bevrijdt hij je. En dan bevrijdt hij, en dat wil ik vanavond met u en met jou doen, ons van zeven dingen wil ik langslopen. Zeven dingen. Misschien zijn er wel veel meer te noemen, maar zeven ga ik er noemen. Er zijn er wellicht veel meer te noemen. Misschien kom je wel, als je voor jezelf denkt, bij 20 of zo. Maar wanneer de Heilige Geest in je leven komt, dan maakt hij boeien los. En ik zei dus, ik wil kort zeven dingen noemen. Het eerste wat ik wil noemen is dat de Heilige Geest je bevrijdt van bedrog. Bedrog. Al die leugens, grote, kleine leugens. Paulus spreekt hier over mensen die een bedekking hebben van hun verstand. Een bedekking houdt licht tegen. Met een bedekking kun je helemaal niet zien, hè? Wat doen misdadigers vandaag? Als ze bijvoorbeeld iemand kidnappen, dan doen ze iets voor je ogen, of ze doen iets over je hoofd, zodat je niets meer ziet. Ze binden je handen niet alleen vast, maar ze doen dus iets voor je ogen, zodat je niet meer ziet waar je bent, en je kunt ook niet meer zien wat er gebeurt. Nou, dat doet dus de Satan. Hij bedriegt je, hij doet je een blinddoek voor, gooit een bedekking over je gezicht, je ogen, zodat je blind bent, zodat je de waarheid niet herkent van nature. En je hoort dan mensen wel eens zeggen, ja dominee, ik ben niet gered. Ik ben niet bekeerd. Maar ik weet wel de waarheid. Nou, daar heb je dus een leugen. Ik ben niet behouden, maar ik weet wel de waarheid. Oh ja? De waarheid bevrijdt. Waarom ben je dan niet vrij? Je kent de waarheid niet. En de Satan voedt je met deze leugen dat je er wel iets van weet of denkt van te weten. Weet je, ik weet er best van wel wat van, maar dat is echt niets. Niets? Maar houd jezelf toch alsjeblieft niet voor de gek. Dit is geen vrijheid. Wanneer de Heilige Geest intrek neemt in je leven, in je hart, dan leer wat echt is, wat waar is en wat vals is. En als je dan het goed met jezelf, ook godsdienstig, getroffen hebt, en je overtuigt jezelf, zo heb ik een goed leven, niet alleen in de wereld dus, maar ook in de godsdienst, als ik toch maar goed mijn best doe, ik zoek de ergste zonde uit mijn leven weg te doen, en wanneer dan de Geest je leven binnentrekt en komt inwonen, dan gaan al die gedachten, die gaan er allemaal aan. Je ontdekt, alles wat ik voor vrijheid hield, is in feite slavernij. De Geest bevrijdt van ons bedrog. Het tweede wat ik wil noemen, is waar de Geest van bevrijdt, is een ijdele hoop. Ijdele hoop. Een deel van de bedekking en van het bedrog dat de Satan gebruikt om zondaren geboeid te houden, is ijdele hoop. Dat iets in je leven gebeurt, dat God een bepaald plan met je leven heeft, dat een keertje dan op zijn plaats zal vallen, of dat je kunt denken dat je bij een bepaalde kerk moet horen, of bij een bepaalde groepering. Dat kan toch niet verkeerd zijn, dat zal helpen op zijn tijd. Als je daarop steunt voor je behoud, dan moet ik je toch waarschuwen. Dat is een ijdele hoop. Andere mensen denken bij zichzelf, ik had een godvrezende vader of een biddende moeder. Dat moet toch wel iets waard zijn. Dat moet toch ergens voor meetellen in het leven. Aan het einde van mijn leven, dan doe ik een beroep op mijn moeder of op mijn vader. Dan sta ik daar voor de troon van God en dan wijs ik op mijn moeder die zo vaak en zoveel voor me gebeden heeft. Dat zal toch wel tellen in het oordeel. Dat is ijdele hoop. Dat geeft geen houvast. Dat zijn geen gronden voor de eeuwigheid. Dus naast bedrog en ijdele hoop bevrijdt de Heilige Geest ons vervolgens van ongevoeligheid, zou ik het willen noemen, of hardheid van het hart. De Israëlieten hadden niet alleen een bedekking over hun verstand, maar we horen ook zeggen, Paulus zeggen, over hun hart. Vers 15. Om even van beeld te veranderen, de Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over een hart, stenen hart. Een hard hart. Een hart dat niet ontvankelijk is voor de invloeden van God, voor de woorden van God, van de indrukken van God. Het hart is steenachtig. En onder de prediking kan er wel eens een indruk zijn, maar je hebt zo'n betonnen laag over je hart en als je dan naar buiten loopt, dan is het allemaal weer weg. En in feite is het veel erger. Dat hart ligt niet onder een laag beton, ons hart is dus van steen van nature. Dus een mens van nature is ongevoelig, hij weet zijn gevaar niet, hij voelt de ernst niet, hij schuift het weg. Eeuwigheid, eeuwige dood, eeuwig zonder God, eeuwig zonder een enkele preek, zonder ooit nog een keer uitgenodigd te worden om tot Christus te vluchten. Een mens van nature is ongevoelig. De Heilige Geest bevrijdt van bedrog, ijdele hoop en ongevoeligheid. En hij bevrijdt ook van luiheid. Vanwege die bedekking over ons verstand en hart worden we lui voor geestelijke dingen. En zelfs u, en u onderzoekt uzelf van de week, zelfs u die van de Heere houdt, herkent het. Je beschuldigt jezelf regelmatig dat je lui bent in de dingen van het Koninkrijk van God. Als er iets gedaan moet worden voor je werk, of iets moet gedaan worden waar je wat geld mee kunt verdienen, dan aarzel je geen moment. Maar als het gaat om geestelijke zaken, om een goed boek te lezen, dan neem je een afwachtende houding aan. En je duwt het steeds weer naar achteren. En elke keer word je eraan herinnerd. Kom nou toch een keer mee naar de Bijbelkring. Ga nou toch een keer mee naar de mannenvereniging of naar de vrouwenvereniging. Doe dat nou toch een keer, maar je stelt het maar steeds weer uit. Tot het einde van de dag. En dan ben je moe. Dan heb je geen zin meer. Je wordt uitgenodigd naar de bezinningsavond. Ga er naartoe. Luiheid. Mensen zitten onder de prediking van het woord en ze worden aan de werkelijkheid van hun zondig bestaan ontdekt. Ja, er moeten dingen veranderen in mijn leven. En ze zijn zich ervan bewust dat bepaalde dingen zijn inderdaad ijdele hoop. En ze zijn ook niet helemaal ongevoelig. En ze zijn zich ervan bewust dat er wel echt iets moet veranderen. Maar aan het einde van de dag blijft de Bijbel dicht, worden de handen niet gevouwen. Satan houdt ervan om ons te drogeren. Jawel, religieuze mensen, door ze te laten denken, ze hebben tijd, zeeën van tijd. Dat maakt ze lui. Naast bedrog, ijdele hoop, ongevoeligheid en luiheid maakt Paulus, en dat is ons vijfde punt, dat de Heilige Geest bevrijdt van schuld, oordeel en dood. Paulus herinnert hier de Korintiërs eraan dat de wet ontdekt aan onze verlorenheid. En hoe dat we daardoor te maken hebben met het oordeel van God. Dus we komen niet van de Sinaï af. Hè? We kunnen die wet niet negeren. De wet heeft een doel en dat heeft hij altijd. Dat heeft hij vanmorgen ook weer gehoord. Door de wet is de kennis van de zonde. Het probleem is dat je denkt dat je de wet wat kunt helpen en dat je zo jezelf dan redt. Maar, dat heb ik net al gezegd, die wet die beweegt echt niet mee hoor. We kunnen niet om de wet heen, om geen enkel onderdeel daarvan. De wet sluit de zondaar op in zijn cel bij elke overtreding. Stelt hem schuldig en doet hem inzien dat er geen enkele weg is om de veroordeling te ontlopen. Er is maar één weg. Tenzij je schuilt achter het bloed van Christus. Dat is de enige plaats die je beschermt tegen het gevaar van de veroordeling van de dood. De enige bescherming tegen het zwaard van de toorn van God is het bloed van Jezus Christus. Er is maar één plaats waar je veilig bent voor de wet bent, waar je schuilen kunt. Dat is Christus Jezus. En wanneer je hier nou nog als een onbekeerde zit, wel godsdienstig, maar nog steeds onbekeerd, dan zit je in de gevangenis van de boze. Erger dan bedrog, ijdele hoop, ongevoeligheid en luiheid is de gevangenis van schuld. Schuld. Een schuldbesef, zeggen psychologen, is voor mensen de grote aanjager van handelen, van doen, doen, doen. En we horen Paulus hier tegen de Korintiërs zeggen, kijk toch uit voor die mensen die die wet naar voren schuiven. Kijk toch alsjeblieft voor ze uit. Wanneer je te dicht bij de wet komt, dan zullen die donderslagen, die bliksemlichten je veroordeling aankondigen. Je hebt bescherming, je hebt een schuilplaats nodig en die kun je alleen maar vinden in Christus. Bevrijding van schuld doet de Heilige Geest. En ongeloof, dat is het volgende waar de Heilige Geest van bevrijdt. Hoe verraderlijk is ongeloof? Ongeloof in onze harten, dat is gewoon vernietigend. Daar moeten we ook als gelovigen steeds weer van bevrijd worden. En daarom bidden ze ook. Heren, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Help me om tegen het ongeloof te strijden. Wat bevrijd je? Of beter gezegd, wie bevrijdt je van ongeloof? De Heilige Geest. De Heere. De Heere die geest is. Die doet het door zijn woord. En die doet het door de sacramenten. Hij doet dat wanneer hij komt en onze wil buigt. En onze gevoelens verandert. En ons hart vernieuwt. En hij komt met zijn belofte. En hij geeft mij armen om die belofte aan te nemen. Hij leert ons te rusten op de enige rustgrond in deze hele wereld. In dat kruisverdienste van Jezus Christus. Waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. Ook van ongeloof. En het laatste punt wat ik zou willen noemen is dat de geest bevrijdt van de toekomende toren. Buiten Christus zijn we onder de toren van God. Als het anders was, zou ik het je zeggen. Maar het is niet anders. En er komt dan vrees bij. De natuurlijke mens heeft een bepaalde vrees voor de dood. Wanneer we met de dood heel dichtbij te maken krijgen, dan schrikken we. Dan vrezen we. Dat is een reflex bij ons mensen. Vooral die eeuwigheid onder de toren van God verschrikt. We horen Johannes de Doper dag in dag uit preken, vlucht voor de toekomende toren van God. Alsof hij die zag komen. Daarom zei hij tegen ieder die bij hem was, wie het ook was, vlucht, ren voor je leven. De wereld staat in vuur en vlam. Het oordeel komt en de toren van God staat op punt om los te barsten. Vlucht. Tot Christus, voordat het te laat is, zie het lam. Zie toch, wanneer je Jezus nog niet tot je schuilplaats hebt, in wat voor gevaar je bent. Wie niet gelooft, zegt de Heer Jezus, die is al veroordeeld. Als je niet in de Zoon van God gelooft, dan ben je onder de toren van God. Ik moet echt eerlijk zijn, ook tegenover u. Want het bloed van u zal van mijn hand geëist worden. Wat hebt u deze mensen in Haafden verteld? Heb je ze gewaarschuwd voor de toekomende toren? Ik moet waarschuwen als je nog onbekeerd bent. Je bloed is in je eigen handen. Kom toch tot Christus. Kom tot hem. Zodat je weet dat je veilig bent. Geborgen in de armen van deze gezegende zaligmaker. Maar de geest van de Heere daar alleen is vrijheid. Wat een zegen, wat een genade toch ook, hè? Dat de Heilige Geest vanuit de hemel is gekomen en neerdaalt, ook hier in ons midden en in de harten van mensen wil komen wonen. Mensen vol verzet en tegenstand en opstand. En hij komt onwederstandelijk. Hij overmeestert ons en hij toont ons. Dat bedriegelijke, die ijdele hoop, hoe dat ik zo ongevoelig ben, hoe dat ik zo lui ben, dat ik schuldig en vol ongeloof zit en onder de toren van God verkeer. Maar we zijn ook onder het evangelie gemeente, dat vol is van de liefde van Christus Jezus. En hij opent zijn armen voor zondaren, wie je ook bent. En het is nog niet te laat. Waar er leven is, daar is hoop. Maar stel alsjeblieft niet uit, hè? Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid van, maar ook vrijheid tot. Dat is nou zo'n groot wonder. En opnieuw, nu noem ik een paar dingen, drie dingen. En opnieuw zeg ik tegen u en tegen jou, jij kunt die lijst vast wel veel langer maken. Maar omwille van de tijd, drie dingen. Allereerst bevrijdt de Heilige Geest je tot rechtvaardigheid. Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Dat betekent dat je hele levensdossier zo helder en zuiver is als de kristallenzee voor de troon van God. Dat God geen ongerechtigheid, geen zonde meer in je ziet. Ondanks het feit dat jij zo vaak en menigmaal tegen hem hebt gezondigd. Opgestaan bent tegen zijn majesteit. Dat God om Christus wil nu mijn zonde mij niet toerekent. Om Christus wil. Want, en zo hebt u het ook weer gehoord vanmorgen, hij heeft ze zijn eigen zoon toegerekend. Maar hij rekent mij zondaar die ik ben, de onbevlekte gerechtigheid van Jezus Christus toe door het geloof. En wanneer hij dan naar mij kijkt, dan ziet hij niet mij, een zondig mens, maar dat hij zijn eigen lieve zoon ziet. En dat is zo'n wonder, hè? Dat krijg je niet klein. Daar ben je nou de hele eeuwigheid verwonderd over. En je looft en prijst God daarvoor. Paulus heeft het in de vers 9 over de Nieuw Testamentische bediening als de bediening van de gerechtigheid. Want God om Christus wil rekent ons zondaren gerechtigheid toe om niet. God neemt op grond daarvan, op grond van Christus gerechtigheid, zondaren aan en hij spreekt ze volkomen vrij. Spurgeon zegt het zo. Er is geen enkele misdaad meer in het boek van God. Het is voor eeuwig uitgewist. Het is weggedaan. En ik kan niet meer gestraft worden. En dat niet alleen. Ik heb ook niets meer waar ik voor gestraft kan worden. Christus heeft met zijn bloed volkomen verzoening voor al mijn zonden verworven. En hij heeft mijn zonde genomen. En ik heb door het geloof zijn gerechtigheid ontvangen. Aan het begin van de preek had ik het over een gevangene die tot levenslang was veroordeeld, maar die vanwege een wetswijziging eerder vrij kwam. Hij had lang genoeg gezeten. Dat gebeurt soms wel eens. Maar geestelijk gezien is er geen verandering, hè, in en van de wet. Laat dat duidelijk zijn. Vergis je niet. God verandert zijn wet niet. Door die wet te moderniseren. Of hij maakt die wet niet wat minder zwaar of wat minder streng. Christus heeft zijn Vader verheerlijkt door die wet te houden en te eren. Maar bekijk het dus op de volgende manier. Christus heeft de prijs voor de zondaar betaald. En hij heeft volledige gerechtigheid voor die zondaar verworven. En u neemt de Heilige Geest, de sleutel van het evangelie. En hij opent de deur voor de zondaar. Hij opent die celdeur. En dan staat de wet daar. En de wet vindt geen vlek en vindt geen rimpel. De wet glimlacht tevreden, want de schuld is betaald. Er is niets dat blijft, niets uit het verleden, niets uit het heden, niets van de toekomst. Christus heeft het volkomen betaald. En er hoeft ook niets meer bij, hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Iemand zei eens, als ik iets zou toevoegen aan het kleed der gerechtigheid wat ik ontvang, al is het maar één steek, dan zou het hele kleed uit elkaar vallen. Maar dankzij Christus is het een complete, volledige, volkomen gerechtigheid. En daarom worden we uitgenodigd om ons te bekleden met de Heer Jezus Christus. Een volkomen zalig maken in de donkerste tijden redt Hij. En Hij redt wanneer die dood dichterbij komt. Hij is mijn heil, mijn leven. Hij redt. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Vers 6. Kijk, als je uit die gevangenis zou komen en je hebt een dodelijke ziekte onder de leden, of er staan allerlei vijanden buiten die klaarstaan te wachten met een AK om je te liquideren, of ze beschieten voortdurend je huis, dan zou je zeggen, nou laat mij maar in de gevangenis, in plaats van dat je aan al die gevaren en ziekte wordt blootgesteld, waar zelfs de dood mee gemoeid is. Wanneer de Heilige Geest je bevrijdt op grond van Christus' gerechtigheid, op grond van wat hij verworven heeft op Golgotha, dan bevrijdt hij je niet alleen tot gerechtigheid, maar hij bevrijdt je ook tot het leven. Dat is het tweede wat ik zou willen noemen, tot het leven. Leven met al zijn heerlijkheid, met al zijn vreugde, met al zijn vitaliteit, met zijn vruchtbaarheid. Dan leeft de gelovige onder de heerschappij van Christus Jezus, van de Heere Jezus, de Kyrios. En dat houdt leven in. De Heere nu is de Geest. En weet je, ondanks al je tekort, al je gebrek, al je overtredingen, al je overblijvende zonden, toch is er niets heerlijkers dan het dienen van hem die je bevrijd heeft van de zonde. God heb ik lief. Hij geeft leven, eeuwig leven. Het evangelie leert ons, je kunt vrijheid hebben en leven. Spurgeon nog maar een keer zei eens, je zit rustig in je stoel en je denkt over sterven na. En je vraagt je af, wat is nou de dood? Wat is nou sterven? En dan zegt hij, het is een lage deur waarvoor je om de hemel in te gaan alleen maar even moet bukken. En dan is het eeuwig leven. Wat is leven nu in vergelijking met de dood? Spurgeon zegt, het is maar een heel smal scherm, soms doorschijnend, dat mij scheidt van de heerlijkheid, waar Jezus mijn zaligmaker is. En die dood, die heeft helemaal geen macht meer over mij. Dood, waar is uw prikkel? Voor wie in Christus is, is die bevrijd tot gerechtigheid, maar ook tot leven en tot heerlijkheid. Dat is het laatste wat ik wil noemen. Vers 18. Want alle nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere gewerkt wordt. Mozes kwam van de berg af en zijn gezicht blonk van de heerlijkheid van de Heere. En iets ervan weerkaatste hij. Geen van de mensen om hem heen had dat. Maar nu het heerlijke, dat is nu niet alleen maar meer voor Mozes, maar dit is weggelegd voor alle gelovigen. De Heer Jezus, wanneer de Heer Jezus zijn aangezicht over je laat lichten, dan ben je veranderd. Het kan zijn dat je het niet gelooft. Het kan zijn dat je het zelfs niet ziet. Maar de Bijbel zegt het. Wij allen nu, wij worden van gedaante veranderd. Wij worden van gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. God doet geen halfwerk. God verandert levens in dit leven, in hun verlangens, in hun vertrouwen, in hun honger en hun dorst naar Christus. En zeker hier allemaal nog ten dele. En de catechisme spreekt over een klein beginsel van deze verandering. En jij, die nog niet zo veranderd, jezelf nog niet zo veranderd vindt, nog zo eigenwijs jezelf vindt, hoor het woord van God, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. God is bezig je te veranderen. Hij is je aan het heiligen. God geeft je van die heerlijkheid die je wacht een voorproef in de geest, nu al. En soms zeg je dan, wat zie ik ervan? En je gezicht vertoont helemaal geen heerlijkheid. En je leven is helemaal niet zo doorzichtig tot op Christus. Soms wordt het door anderen gezien. Je weet het, je hebt het niet van jezelf. Maar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid om hem te dienen met heel je hart en met al je krachten. Vreugde in God, om wie hij is en om wat hij heeft gedaan. Heb ik het nou goed? Ja, we kennen elkaar natuurlijk niet zo goed, hè. Maar heb ik het goed, mag ik dat toch zo zeggen? Dat er ook onder ons zijn die nog steeds geen vrijheid willen? Wat is er nou erger dan een gevangenis? Dan een gevangene in een gevangeniscel die denkt dat hij vrij is. Terwijl hij op een speciale afdeling, zwaar vergrendeld, een EBI, wordt bewaakt. Bid de Heere of hij je ogen opent. Dat hij de bedekking wegneemt. Dat hij je gevangenschap toont waarin je zit. En dat hij je duidelijk maakt waar de geest van de Heere is. Daar is vrijheid. Christus bevrijdt de gevangene. Geeft hem een heerlijke bevrijding. In vers 16 lezen we. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dat geldt van Israël, maar dat geldt ook voor ons. Hoor toch Gods woord. Wanneer je je bekeert, keer je toch gewoon om. Keer je af van het leven zonder God. Bekeer je en de bedekking wordt weggenomen. En je ogen zien wat je nog nooit eerder hebt gezien. Omdat je voortdurend met je rug naar God toe leefde. Maar nu je je bekeert en omkeert, zie je heerlijkheid. Heerlijkheid in zijn gezicht. Wanneer je daarin kijkt, in die vriendelijke ogen. Dan wordt al het andere eromheen wordt vaag, hè? Wanneer je in het gezicht van Jezus kijkt, die zijn leven gaf voor jou behoud. Dan valt alles eromheen, al dat andere, ook van deze wereld, valt weg. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Zullen we daar maar niet veel om bidden, gemeente, om die geest? Met elkaar, eensgezind, bidden tot God om zijn geest. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar is vrijheid in de prediking, zonder dat er van alles moet. Waar de geest is, daar is vrijheid van getuigen. Vrijheid om te leven voor Christus. Vrijheid om elkaar lief te hebben. Daar is vrijheid om God te dienen die me bevrijd heeft. En dat allemaal om Christus wil. Die zijn leven gaf tot mijn bevrijding. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Amen. Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, vers 1. Van de diensten van deze dag gekomen, danken wij u voor uw woord. Laat het toch zo zijn dat ons leven, het leven van de gemeente, een leesbare brief van Christus is. geschreven door die levende God, geschreven in de harten van jongens en meisjes, van jongeren en van hen die midden in het leven staan en van de ouderen, dat het gezien wordt, dat zij die buiten staan het opmerken, dat de geest vandaag nog werkt door de bediening van het woord, door de ambtelijke bediening van de gemeente, door de vaders en de moeders, door de kinderen. Vandaag klonk: waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. Nee, niet de vrijheid van het vlees, maar de vrijheid van de geest. Dat is de gebondenheid aan uw woord en aan Christus Jezus, om te leven tot uw eer. Regeer ons zo door uw woord en geest, Heere. En neem weg van wat verkeerd was in spreken en in luisteren. Zegen zo uw woord. Ontferm u over deze uw gemeente. We dragen de rouwdragenden aan u op, binnen om de vertroosting vanuit uw woord in hun leven. Dat uw woorden balsem zullen zijn in wonden, geslagen in het leven. We bidden u voor de zieken, misschien ook langdurig ziek, psychisch leed. Heere, ontferm u en sta bij en zegen behandelingen, zegen medicijnen. We bidden u ook, Heere, om zegen al het werk dat gedaan mag worden in het midden van de gemeente. Zegen uw dienaar. Wilt u ook hem, Heere, steeds maar weer bedouwen en bedienen met uw Heilige Geest, om de gemeente te leiden en te wijden in de grazige weide van uw woord. Juist ook in deze week, op weg naar het heilig avondmaal. Zegen dan, Heere, ook de ontmoeting ook van de week. Wilt u ook de broeders van de kerkraad ondersteunen en helpen en bijstaan om het ambtswerk te vervullen, samen met allen die een lief zijn, vrouwen en gezinnen, Heere, omring ze met uw genade en liefde. Zegen verder alle werk dat gedaan mag worden in uw naam. Verheerlijk uw naam op deze ganse aarde. Ja, Heere, dat de aarde vol mag worden van de kennis van u. En opnieuw denken we in het bijzonder aan uw eigen bondsvolk. Heere, neem toch de bedekking weg, tot eer en verheerlijking van uw naam, dat Christus zal worden erkend en beleden. En denk zo, Heere, ook tot heil en zegen aan uw eigen verbondsvolk. Hoor zo ons bidden, zie ons in genade aan, wij vragen het u ootmoedig, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de avondzang, het laatste vers. Het avondzang: O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Bewaar het woord en ga heen in vrede, draag met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.